Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte en daarvan leest ik u voor uit Daniël 3, de versen 25 en 26. Daniël 3, de versen 25 en 26. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Hij antwoordde en zeide: ziet, ik zie vier mannen loswandelen in het midden des vuurs. En er is geen verderf aan hen. En de gedaante des vierde is gelijk een zoon der goden. Toen naderde Nebukadnezar tot de deur van de oven des brandende vuurs. Antwoordde en sprak: gij Sadrach, Mesach en Abednego, gij knechten des allerhoogste gods, gaat uit en komt hier. Toen ging het Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden des vuurs. Tot zover zijn wij hierboven uit het vuur gerukt. Vanmorgen zijn wij geëindigd met de woorden van de jongelingen: zal het dan zo zijn, onze God, die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven des brandende vuurs. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen, maar zo niet. U zij bekend, o koning, dat we uw goden niet zullen eren, nog het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. De situatie is in een ernstige versnelling terechtgekomen, want nu bleek dat er met deze mensen niet te praten was. Er is wel te praten over allerlei dingen uiteraard, maar er is nu een ogenblik gekomen dat zij het beeld en het beest niet aanbidden. En nogmaals, ik zeg u, wij moeten ons deze mensen niet voorstellen als van die helden uit de geschiedenis van ons vaderland, die soms met ware doodslagen, met ware doodsvrachting stoute staaltjes hebben weggegeven. Maar hier moeten wij deze mannen zien als drie mensen die door de Heere God worden opgericht, staande gehouden in de strijd, die door de Heere worden opgericht, opdat de roem niet zou zijn voor de mens, maar dat die roem zou roemen in die sterke genade van God, die zo machtig blijkt te zijn, dat zij hun leven niet achtende het gebod van deze despoot hebben weerstaan. Maar dan is er ook geen houden meer aan. Want dat is dan vaak ook het kenmerk. Je bent een beste jongen en een best meisje. Maar wanneer er een punt tot openbaring komt, je mag in veel dingen rekkelijk zijn, plooibaar zijn, meegaans zijn. Maar als er dan uiteindelijk is een punt aan de orde komt waarin je geen stap opzij of naar achter of naar voren kunt doen, en dat je zonder meer zegt: nou ja, daar is niet over te praten. Ik kan met veel praten. Ik kan je met veel dingen van dienst zijn zo nodig, maar dat niet. Dan is er iets in die toon. Niet omdat het brutaal is, maar daar is iets in van vastigheid dat de wereld eigenlijk mist. Want de wereld heeft niets dan zichzelf. Dat kun je merken. Die Nebukadnezar die het ene ogenblik vol grimmigheid is, die erkent straks dat de God van die mannen toch wel de allerhoogste God is. Dat wil nog niet zeggen dat hij tot de rechte aanbidding gekomen is. Hier. Maar dat hij toch wel moest constateren dat deze God sterker is dan zijn goden. En dan draait hij weer een slag. In de wereld is de onzekerheid. Dat komt bij de mens, is niets veilig. Bij de mens is niets veilig. Hij kan tot de meest zotte gedachten komen en vreselijke conclusies trekken. Het leven is bij de mens niet veilig. Niets is er eigenlijk veilig dat enige waarde heeft in dit leven. Dat kun je zien, dat verandert per eeuw, per jaar. Dingen die 20 jaar terug of 30 jaar terug ondenkbaar waren, zijn nu heel gewoon. En het duurt niet zo lang, of het wordt misschien ook gewoon dat, dat bijvoorbeeld als je oud bent en ze hebben niets meer aan je, dat je een spuitje krijgt en dat je nooit meer wakker wordt. En met alle schimpscheuten voor Hitler in de tijd, die ook zulke soort ideeën had om de zwakzinnigen en de krankzinnigen en de onproductieve mensen op een zachte manier uit het leven weg te helpen, want je hebt er toch niks meer aan. Daar is vreselijk op gescholden, maar de mens is niet anders. Dat blijkt, dat komt vanzelf toch wel weer aan de orde. Maar als er nou iets komt, aan de orde komt, en dat dan zulke mensen zeggen, nee, nee, dat niet. Dan is het net alsof de tegenpartij voelt, er is iets dat ik mis, iets dat ik niet heb. Er is iets, ja, hoe moet je het omschrijven? Wat zijn dat toch voor mensen? Zijn niet zulke moeilijke mensen, niet zulke zeurkousen, maar soms sta je opeens op een plaats en dan zeggen ze, oh nee, daar praten we niet over. Daar praten we niet over. Dat is onmogelijk. Ja, hoor nou, nee, nee. En dan zijn ze opeens verbaasd. Ja, maar waarom dan niet? Je kunt toch wel... Je hoeft toch niet zo star, je hoeft niet dit of dat. Kijk, Nebukadnezar ziet daar 3 mensen staan. 3 mensen die van stof gemaakt zijn, net als wij. Hij zelf zit op zijn grote troonzetel en daar staat dat majestueuze gouden beeld. Met al die mensen die geknield hebben bij het begin van de muziek. Moeten dan die 3 mensen... Durven die zich dan te onderwinden om te zeggen, dat doen wij niet? Dat is een schandaal. Dat strookt met niets. Een mens is immers, ja, dat is die zekere massamens. Een kuddedier. En deze mensen die maken het hele feest tot een aansluiting. Tenminste, als ze in leven zouden blijven. En daarom wordt de man woest. De dolle heen raakt hij. En de gedaante van zijn aangezicht veranderde tegen die mannen. Eerst was er nog een zekere welwillendheid. Kom nou, jullie zullen toch zeker niet alles bederven en daarbij je leven in de waagschaal stellen. Ik geef je nog een goede kans. Misschien heeft hij wel gedacht, mocht er toch uit godsdienstige redenen zijn voorgekomen, dan heb je nu nog even de tijd... Om te bedenken of dat het je dat nou werkelijk waard is. Om verbrand te worden, levendig. Een ellendig einde te vinden in die gloeiende kalkoven. Maar het kwam niet uit. Eigenlijk zou je zeggen. Hij stuit op God zelf. Die mannen zijn geen God. Daar loopt het niet over. Die mannen zijn verloren zondaren. Die mannen hebben nog ingecalculeerd, of niet, als God nodig acht, als God wil dat we daar de dood vinden, dan is het ook goed. Maar afgezien van de afloop, hoe het ook afloopt, wij doen dit niet, wij buigen niet voor de duivel. Wij buigen niet voor dat gouden beeld. Dat is er niet bij. Dus die mannen die staan daar, ach, je moet niet denken dat degene die... Die om het woord van God en om het getuigenis van de Heer Jezus Christus, dat die allemaal lachend naar de brandstapel zijn gegaan. Nee. Er waren jongelingen bij die huilend de weg naar het schavot hebben gelopen, huilend met de traan over hun gezicht. En dat hun moeder erachteraan liep en riep, mijn zoon, blijf bij de genade, blijf bij de Heer, blijf standvastig. Want ge zult weldra de onverwelkelijke kroon der zaligheid ontvangen. Maar ze gingen heus niet als pilaren, zoals ik zei, dat ze soms huilend gingen. Maar ze gingen. Ze gingen wel. Maar dat de duivel en de wereld en alles, alles op alles zet, om een mens in de paniek en in de angst te brengen, dat kun je gerust aannemen. Daarom zeg ik, Hij stuitte eigenlijk op de God van deze mannen. En ze zijn halsstarrig in de aanbidding en het eren van hun God. Hoe ver strekt dat nou? Zo ver? Nou, dan wil ik eens zien of dat die God... Maar daar moet je niet op rekenen. Want een heiden, die heeft ook altijd nog zijn bedenkingen en zijn twijfels. Hij is wel een afgodendienaar, maar er zijn ook dingen waarvan die zegt... Ja, maar dat kan nooit. En daarom heeft hij van tevoren gezegd... En dan zou ik wel eens willen zien of er een God is... die jullie uit die brandende vuurgloed zou kunnen redden. Want zo ver gaat Gods macht nog niet. God kan wel heel wat, maar dat niet. En wanneer nou de mens als een instrument in de handen van de vorst der duisternis stuit op God zelf, dan kent zijn woede geen grenzen. Dan gaat het eigenlijk niet meer om de mens, maar dan gaat het om God. Dat is net als die Filistijnen. Het klinkt erg wraakzuchtig als Simson zegt, o God, sterk mij alleenlijk ditmaal dat ik mij wreke over een van mijn ogen. Maar als je de achtergrond nou kent, dan moet je nagaan dat volgens die heidenen, ook die Filistijnen, was als God met je was, dan kwam die God ook bij je als het ware. Die kwam in je. Dus toen ze Simson gevangen hadden, toen hadden ze eigenlijk God te pakken. En toen ze Simsons ogen uitstaken, toen hebben ze de God van Israël de ogen uitgestoken. Zo lag het voor ze. Dat wist Simson ook wel. Denk erom dat de man wat verdriet heeft gehad toen hij daar maalde bij die molenstenen. Want hij voelde dat de naam, dat de slagorde Israëls werd gehoond. Toen hij gehoond werd. En toen hij bespot werd. En toen hij daar met die molenstenen liep te zeulen. Toen werd de God van Israël als een dwangarbeider in de kerker gesmoten. Zo kwam het over. Nou, zo is het hier ook. Zo is het hier ook. Het is net alsof erachter zit, we zullen die God van jullie dan wel eens een kopje kleiner maken. En we zullen eens laten zien dat de goden van Babel sterker zijn dan de God van Israël. Trouwens, als jullie God zo'n bijzondere God is, waarom laat hij dan toe dat jullie hier zitten? Dat jullie in mijn dienst zijn? Dat jullie in mijn grote wereldrijk zijn opgenomen? Die God heeft niet laten merken. En later, ach, Jeruzalem ligt verwoest door de geweldenaren. Waar is hun God? O, als je zo de geschiedenis leest, dan zeg je, wat lopen er allemaal een lijnen en een gedachte die gelden voor ieder tijd eigenlijk en alle omstandigheden van dit leven. En dan juist de mens met zijn valse religie en zijn pseudo christelijk geloof, zijn nagemaakt of nagebootst christelijk geloof, die is het vijandigste. En die treedt het felste op. En daarom, hij kent nu geen mededogen meer. Helemaal niet. Maar hij zegt dat men de oven 7 maal meer heet maken zou, dan dat men die pleegt heet te maken. Nog meer pek en zwavel. En wat er dan ook maar is, wordt aangesleept om de oven nog heter te maken. Want dan zal hij het ook goed doen ook. Hij zal het zo goed doen, dat ze door één verzengende vlam worden vernietigd. En dan zal het toch feest zijn. Want dan zijn de kwade elementen, de verstorende factoren zijn weggedaan uit dit volk. En dan moeten er wat sterke mannen, de sterkste. Want ja, als het zo'n oven is zoals men denkt, dan was het een oven met 2 openingen. Dan was het een oven met een gat van voor, waar hij in kon kijken dus, en een gat van boven. Met een of andere stellage of hoe dan ook, of trap, waardoor men dicht bij de bovenste opening van de trechter, je moet het je voorstellen als een soort trechter, En over die oven die gelijk die trechter dient gelijk zo'n beetje als schoorsteen, zou je zeggen. Die door die voorste opening de lucht aanzuigt. Een soort stelling waar ze dan op en dan moeten ze, of een trap die erbij geweest is, dan moeten ze die mannen inwerpen. En ze doen het secuur. Want ze worden gebonden. Als je op zo'n stelling staat, dan moet er geen moeilijkheden zijn. Want dan is het moeilijk om iemand door zo'n gat heen naar binnen te smijten. Ze moeten niet weg kunnen rennen of gaan vechten of tegenstaan. Nee, ze worden gebonden. Met al hun kleren aan, hun mantels en hun hoeden enzovoort. Ze zullen er voor die dag echt wel netjes gekleed bijgelopen hebben. Ze worden helemaal goed omwikkeld met touwen, dat ze niks kunnen beginnen. Je zou haast zeggen, meer als van die palen erin gegooid worden. En dan gaan ze. En ze wierpen hen in het midden van de oven van het brandende vuur. Je ziet ze in je gedachten gaan, die grote, sterke kerels. Zo af en toe blijven ze staan van de enorme hitte. Zoals je vroeger met de kachel, als je het deksel opendeed of de ring eraf, dat je even terugdeinsde van de hitte. Zo is het daar nog veel erger. Maar het woord van de machtige despoot, van die koning, dat drijft aan. Maar je zou zeggen, het is haast niet te doen. Het is haast niet te doen, want nog zelden is de oven zo gruwelijk heet geweest. En daarbij spatten de vonken aan alle kanten eruit. En net dat ze die drie mannen erin gooien, vallen ze door de vonken en de hitte geveld, vallen die sterke knechten, de beulsknechten zullen wij maar zeggen, die vallen neer dood. Ze hebben niet overleefd. Het was te heet, te ellendig. Maar dan, als die drie mannen Sadrach, Mesach en Abednego in het midden van de oven des brandende vuurs gebonden zijnde gevallen waren. Let op hoe de heilige schrijver het weergeeft. Die drie mannen in het midden. Je zou zeggen waar de temperatuur het hoogst was, honderden graden. En nog veel meer. In het midden van de oven, van het brandende vuur, niet van de smeulende as, maar van het brandende vuur, gebonden zijnde. Ze konden ook niet zeggen, we springen met een sprong door het gat van de voorkant er weer uit. Dat kon niet. Gevallen waren, want ze konden ook niet meer staan, ze konden hun evenwicht niet bewaren. Zodra ze beneden komen, kantelen ze als kegels in de vuurgloed neer. Afschuwelijk. Misschien heeft Nebukadnezar zich zitten verlustig op het schouwspel. Want een mens is gauw weg, hoor, als die in zo'n vuurgloed valt. Maar ik heb wel eens gezien in een hele grote kachel dat de mensen er een levende rat in gooiden. Nou, het duurde geen seconde. Was maar een fractie van een seconde, maar vergeet het niet. Dat toen die rat op die gloeiende kolen viel, die wit heet waren, dat in één hart vloog die rond en weg. Het was natuurlijk maar een ondeelbaar ogenblik. Maar even was net of het beest met zijn laatste zenuwen en krachten probeerde de gloed te ontlopen. Maar het kon niet. Misschien heeft Nebukadnezar ook zo zitten kijken, dat hij dacht ze krullen als wormen op in dat vuur. Ja. Ja. Hij is er nog niet. Hij heeft er geen rekening mee gehouden dat er toch wel eens wat zou kunnen gebeuren. Iets heel anders. Daar houdt de duivel geen rekening mee. Misschien wel meer als de mensen nog. Maar zijn geest is zo verhit door woede en door vijandschap dat hij denkt allang zijn prooi binnen te halen en dan trekt God hem ze uit zijn tanden. Uit zijn muil, zo is de Heere God. Want de duivel lacht. En de Galdeën of Babyloniërs, die staan met quasi-ernstige gezichten te kijken van, dat komt er nou van. Waarom heb je het gebod van de koning overtreden? Suffers, maar in hun hart denken ze, die zijn we kwijt. Daar hebben we geen last meer van. Want wij hoorden daar te zitten op die stoel. Die hun innamen, die eer. zo denkt de mens. Vandaar ook de ontzetting die de koning aangrijpt. Want hij wordt ontzet, dat betekent hij weet niet meer hoe hij het heeft. Hij kan zichzelf niet meer goed houden als het ware. Die machtige vorsten, als je hem op een plaatje ziet in de oude kinderbijbel, op zijn troon gezeten, dan is het één stuk oerkracht. Een kerel als een boom, maar nou begint hij toch te beven. En hij kijkt in de oven, door dat voorste gat, waar je alleen maar dat witte, hete vuur ziet. En waar die zwarte palen zo invielen als het ware. Om nog even op te krullen en dan te verbranden. En hij staat op in haast. En hij zegt tot zijn raadsheren, tot al die belangrijke mannen die vlak bij zijn troonden, hebben wij niet 3 mannen in het midden van het vuur gebonden geworpen? Zij antwoordden en zeiden tot hem, het is gewis, o koning. Met andere woorden, dat lijkt geen twijfel. 3 hebben we erin gestopt en niet 1 meer. Hij antwoordde en zeide, ziet, ik zie 4 mannen los wandelen in het midden des vuurs. Daar ziet hij tot zijn ontzetting. Op dat projectiescherm zou je haast zeggen. Dat wit hete gat. Daar ziet hij 4 gedaanten. In plaats van te kronkelen nog even in een laatste stuiptrekking. Ziet hij ze wandelen. Alsof ze in hun tuintje tussen de bloemen lopen. Hij ziet ze wandelen. Zoals mensen in aangenaamheid kunnen wandelen langs heerwegen. En met elkaar spreken. En in een genoegelijk samen zijn zich bevinden. Ik zie 4 mannen loswandelende in het midden van het vuur. En er is geen verderf aan hen. Ik zie niks van wat ik had verwacht. Ik zie helemaal niets. Ze lopen daar vrij. En de gedaante, de gelijkenis, die 4, dat lijkt wel een godenzoon. Later heeft hij het over een engel. Maar in ieder geval heeft hij toch kunnen zien dat het niet iets gewoons was. Dat er bij die 4 een luister en een heerlijkheid was, meer dan bij die andere 3 mannen. O, wat kan in een ondeelbaar ogenblik de situatie zich wijzigen. Wat kan in een klein ogenblik de ten dode gedoemde, de verlorene, de uitgeworpene, wat kan hij worden tot een oogmerk van verbazing en verwondering? Ja, ja, het zal meer gebeuren dat Darius roept, o Daniel, heeft die God die gij aanbidt, heeft hij u kunnen bewaren van de muil der leeuwen? En het klonk uit de donkere kuil, o koning, leef in eeuwigheid. Hij leefde. En hier ook, hoe wonderbaar, wat kan de Heere de situatie toch in een ogenblik een wending geven, tot verbijstering van de omstanders. Daarom, hij nadert Nebukadnezar tot de deur van de oven van het brandende vuur. En daar roept hij met grote stem, gij Sadrach, Mesach en Abednego, gij knechten van de Allerhoogste God, gaat uit en komt hier. En dan komen ze. 3 komen eruit. En de 4 is weg. Maar ze komen eruit. Net of dat ze uit een tuinhuisje stappen. Zo de zon tegemoet. Het leven tegemoet. Zo een prieeltje. Waar ze aangenaam een ogenblik hebben verkeerd. En ze hoeven nog geen stof van hun mantel af te slaan. Niets van dat alles. Ze zijn gered. Door God gered. Maar nou verder. Wel verder. God bereikt zijn doel. Zeker. Hij brengt ook Nebukadnezar, want het gaat om de eer van zijn naam. Niet om de eer van die mannen. Ook niet om de eer van ene Daniel. Ook niet om de eer van Nebukadnezar, want hij zal nog eens als een beest door het gras kruipen en gras eten gelijk een rund en met ketenen gebonden. Maar je ziet er iets in van de profetie. Alle knie zal hem gebogen worden. En alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is. Nu niet. Nee. Maar het ogenblik komt dat hij zal opstaan van zijn plaats, van zijn ereplaats. En dan zullen alle schepselen moeten erkennen dat hij de overwinnaar is. En dat die God alleen God is. Kijk, en dat is het grote doel en oogmerk van God. Zijn eer. Zijn deugden. Zijn heerlijkheid. Die hij aan geen andere geeft. Nog zijn lof aan de gesneden beelden. En dan moet God het eruit wringen. Maar dan moet deze Nebukadnezar toch erkennen dat die God de Allerhoogste is. Een groot koning boven alle goden. En verder. Wat verder. Ja. Kijk die drie mannen daar in het vuur. Die daar zo in terecht gekomen waren. Voor hun eigen waarneming was het. God is rechtvaardig. Wat er ook gebeurt, dood of levend, wij buigen niet. Ze konden geen rechten laten gelden. Dat konden ze niet. Want zoals ik vanmorgen zeide, ze zaten niet voor niks in Babel. Als prinsenzonen, ver van hun ouders en hun ouderlijk huis verwijderd, dat is een diepe schandelijke vernedering. Het was vanwege de zonde van het volk van Juda en de inwoners van Jeruzalem. En hoewel ze daar zaten, blaast de Heilige Geest zijn kracht in hun zwakheid. En in die zwakheid van zondaren te zijn, die geen rechten kunnen laten gelden. Die moeten zeggen, maar koning, o koning, zo niet, als we omkomen, nochtans zullen wij voor u niet buigen, daar is het niet afhankelijk van, ons dood of ons leven, nee, daar stellen wij deze zaak niet afhankelijk van, maar alleen, wij buigen voor de ware God van Abraham, Isaac en Jacob. Zie nou eens wat Gods kracht vermag. Ik heb al eerder verteld, die jongen van die hele rijke baron in ons land. Die was met Gods volk in aanraking gekomen. En zijn vader, en trouwens alles was fel tegen, meer atheïstisch dan dat ze nog iets geloofden. Maar die jongen die kwam graag bij mensen die de Heere vreesden. En die ging ook wel eens naar de kerk. En zijn vader ging tekeer. Woest was die. Dat zijn zoon, zijn erfgenaam. Dat hij nou die kant uitging. Maar die jongen ging door. Die moest goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En toen op een keer, ik denk eind vorige eeuw misschien. Toen op een keer was die vader zo door het dolle heen. Hij liet hem bij hem komen op zijn kantoor of wat voor kamer dan ook. En hij kijkt hem vol haat aan en hij rukt een la open. En hij grijpt de revolver uit en zegt, en nou is het afgelopen of ik schiet je neer. Want ik duld het niet en ik wil het niet. Als je die kant uit gaat. En hij pakt zijn revolver en de jongen zei, vader, schiet maar. En toen smeet hij zijn revolver in de laag. En hij sprong uit zijn stoel en hij trapte hem de deur uit. Hij zei, voor de eeuwigheid er niet meer in. Het was ook afgelopen ook. Het is ook nooit meer in geweest. En hij liep opeens straatarm. Liep hij daar op de dijk. En werd gedachte gemaakt aan Mozes. Die liever met het volk Gods kwalijk behandeld wilde worden. Dan de genietingen van deze wereld voor een tijd. Hij had eigenlijk opeens geen vader meer. En hij moest proberen in zijn onderhoud te voorzien. En dat was een groot probleem. Maar de Heere zegende hem. Kijk, dat doet God. Je kunt niet zeggen, zo ben ik nu. Maar dat is nou de kracht van Gods genade en van zijn ontferming over zondaren, die als iedereen van gedachten is. We hebben hem overmocht, hij is uit het midden weggedaan voor eeuwig. Dan zie je tot je stomme verbazing of ontzetting zie je dat je net misgrijpt. Dat net die sterke God opeens afdaalt. Al zijn het dan schuldige en beschuldiglijke mensen in zichzelf. Maar dat God zich hun ontfermt. En verder. Wel dit. Laten we de lijn een weinig doortrekken. Wij hebben allen om onze zonde verkeren wij alle in ballingschap. Ver van God verwijderd. Van het vaderlijk huis ver verwijderd. Ver verwijderd van dat schone Jeruzalem. Dat boven is. En ach, hoe menigmaal hebben we vergeten de rotssteen waaruit we gehouden zijn. En de holligheid van de bornput waaruit wij genomen zijn. Hoe menigmaal en in hoeveel opzichten zijn we de Babyloniërs gelijk. Met hun wijsheid, met hun kunde. Met hun inbeelding dat we de ganse wereld aan onze voeten hebben. Er is heel wat te zeggen op die mannen. Er is heel wat te zeggen op Gods volk. En toch. Midden in de vreemde. Geen tempel, geen altaren van de ware God. Midden in het werk onder de heidenen. En de hoge positie waarbij ze met honderden mensen moesten omgaan. Een vreemde taal. Het boek Daniël is ook gedeeltelijk zelfs in het Chaldeeuws geschreven. Want dat was eigenlijk hun taal geworden zo'n beetje. Daar waren ze in onderwezen 3 jaren lang. In hun taal, in alles, misschien ook in hun kleding. Ieder volk had zijn eigen kleding, zijn eigen haardracht, zijn eigen modelletje van baarden. Je zou zeggen, wat onderscheidt ze. Ze zijn gewoon opgelost, zijn ze. In de massaliteit van het grote Babylon. En toch hebben zij niet vergeten. Jeruzalem. Dat ik bemin. En toch is het heimwee bij ogenblikken levendig geworden. Eerder vergeten mijn rechterhand zichzelf dan dat ik u vergeten. En soms is het verdriet naar boven gekomen in de stille uren, als ze in hun huis in Babylon zaten. Misschien hebben ze nog wat rollen gehad of niet, ik weet het niet. Van de profeten of van de psalmen. En van David en van Abraham, Isaac en Jacob. Alles lang geleden. En toch. Het is net zoals een mens die lange, lange tijd ergens niet is geweest. En hij komt dan weer terug. En hij ziet, zoals zeker iemand het beschreef, dat oude huisje waar hij kind geweest is. Helemaal begroeid met mos en klimop. En er staat de regenton nog. En het water druppelt van het dak erin. Herkenning. Er woont niemand meer. Het is leeg. Het is alles vol weemoed. En toch, hier was het. Hier was het dat moeder ons leerde zingen. Dat moeder ons onder de dekentjes stopte. En dat vader met ons speelde in de tuin. Dat was hier. Dan kan er iets als een levend schilderij voor je gaan leven. Kan ik je indenken. Al ben je er aan de ene kant nog zo ver vandaan. En toch de herinnering. Het heimwee. Zo hebben ze ook. Bij ogenblikken gedacht. Aan vroeger. Aan die God die Abraham riep. En die zei. Ik zal uw God zijn en uw zaadschot. En wees een zegen. En ze hebben gedacht aan de wonderen van zijn hand. Hoe hij een volk uitgeleid heeft uit Egypte. Met grote wonderen en tekenen. Hoe menig mens, hoe menig kind. In ballingschap gekomen zijnde. En dat toch nooit zich kon ontworstelen aan die scherpe, getande haak die ergens van binnen zat vastgehaakt in het hart. Misschien lang eroverheen geleefd, in de ogen van de buitenomwereld, overal mee afgerekend. En toch nooit los kunnen komen van de waarheid. O God van mijn vaderen. O God van mijn voorgeslacht. O God van mijn lieve moeder. En dat God teruggekomen is in wonderen en tekenen en als uit het vuur heeft uitgerukt. Want ja, wij kennen de geschiedenis van deze mannen niet. Zij werden bevonden, de Heere vrezende, ook in het verre vreemde land. Al was het een oordeel dat ze niet op hun eigen plaats in Gods huis konden zingen. En zich verblijden in de wonderen van God. Maar één ding is zeker. Zij waren levend verbrand. Als God er niet was in gunst, als God niet in barmhartigheid innerlijk bewogen was geweest. Want als u of ik in het vuur moeten, dan blijkt dat wij ook niet van steen zijn, maar verbranden. Als u en ik in het oordeel van de ballingschap ten prooi worden aan die machtige handen, grijpklauwen van de vorst der duisternis, die de rampzaligheid zo heet mogelijk opstoot, om ons daarin te werpen, om ons daarin te slepen, dan zijn wij machteloos. Wij kunnen het niet houden. Wij kunnen het niet houden. En als wij in het gericht van God betrokken worden, om rekenschap af te leggen van ieder woord dat gesproken is, van iedere gedachte, van iedere daad, van iedere stap die wij deden op aarde, dan zullen wij gewisselijk veroordeeld worden. En wij zullen moeten horen, het woord gaat weg in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Ziet ge hoe er een overeenkomst is? Ziet ge ook hoe er bepaalde trekken in dit verhaal heen wijzen naar de werkelijkheid die ons allemaal geldt? En als u en ik dan in dat gericht moeten verschijnen, of als u en ik in die gloeiende oven, die opgestookt wordt door legio duivelen, als wij daarin moeten, zullen wij dan ooit daar nog uit kunnen komen? Terwijl de Heer Jezus sprak, of Abraham, er is een kloof tussen mij en tussen u. Want die rijke man lag in de vlam van het vuur, maar hij kon er niet meer uit. En Abraham kon ook niet naar hem toe, die weg was geblokkeerd. Hel en hemel hebben geen gemeenschap meer. Geen verbindingsweg is er tussen die twee. Dat is onmogelijk. Dat wil de Heer ook in die gelijkenis leren. Onmogelijk. Wat dan? Kijk, hoor je het? Nebukadnezar ontzette zich. Hij zei: we hebben toch drie mannen in die vloeiende oven geworpen. Ja, drie. Drie. En de duivel, hij zegt, we hebben toch Adam te pakken met al zijn kinderen en kleinkinderen, tot in de laatste geslachten toe. Dat zijn ze toch allemaal. Dat zijn ze toch allemaal die voor mij hebben gekozen. En die mij zijn toegevallen en voor wie ik de oven bereid en die eeuwig zullen ondergaan. Toen ontzette hij zich hier ook. Hier ook, want door al die geschiedenissen loopt éénzelfde draad en betekenis. Daar ziet hij tot zijn ontzetting die wonderbare vierde. Een godenzoon gelijk. Hij ziet dat er één bij is. Daar valt het licht van dat wonderlijke raadsplan van God. Valt uit die oven, uit die vuurgloed naar buiten. Want God zond zijn verbondsengel, zijn zoon. In die oven. En toen die zoon daar in die oven wandelde, was er geen brand, geen vuur. Wel werden de boeien verteerd, de touwen vielen van hen af. Maar verder niets, totaal niets, was er beschadigd. O, en zo zien we. Die Satan, die krijgt er één bij. Als hij even daarna het terrein overziet, dan hoort hij een stem. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welk ik al mijn welbehagen. Dan ziet hij de Heilige Geest op hem nederdalen. Dat is iets nieuws voor de duivel. Iets nieuws. Dan beweegt en siddert de ganse hellemacht. Want dat is zeker de belofte die hij reeds hoorde uitspreken in het paradijs. Maar de mensen wisten niet hoe het moest komen. En de duivel wist niet hoe het moest komen. Maar God deed het op zijn tijd toch komen. Want in de volheid des tijds heeft hij zijn zoon uitgezonden. Daarom direct na de hemelse proclamatie. Deze is mijn geliefde zoon. En de uitstorting van de geest op hem wordt hij weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Want de Satan voelt, nou gaat het erop of eronder. En deze persoon komt hier, tijdens de oude dag, komt hij in die oven. Om daarmee de kerk van alle tijden en eeuwen te troosten en te bemoedigen. Zij hebben zich maar over te geven op genade of ongenade. Want God is recht in al zijn weg en werk. Maar ze kunnen niet nalaten te hopen dat als hij wil verlossen, dan kan hij hun verlossen. Van de duivel en van het eeuwige vuur. Hij kan het. En zo niet. Och, laat ons dan toch maar in de handen des Heren vallen. Want het is beter in de hand des Heren te vallen dan in de handen van mensen en duivelen. En zie, toen is de Heer Jezus Christus gekomen. Hier is hij opeens uit het gezicht weg. Hij is niet verbrand in die oven, maar in de vuurgloed is hij opgestegen, zoals eenmaal de engel bij Manoa en zijn vrouw opsteeg in de vlam van het altaar. Want het is zijn tijd nog niet. Zijn uren is nog niet gekomen. Maar straks op Golgotha, dan betreedt hij het vuur, de vuuroven. 7 maal heter gestookt. Een muit gespannen is om hem heen van honden, die hem zijn beenderen willen verbrijzelen. De Satan is met zijn vurige pijlen bezig hem bitterheid aan te doen. Waar is nu uw God op wien gij bouwde en aan wien gij uw zaak vertrouwde? Hij was daar in het oordeel. En toen is hij niet opgevaren in de vlam van het vuur. Maar hij is gebleven. Als een offer dat gans verteerd is. Een offer voor de zon. Een offer om Gods deugden te verheerlijken. En zijn geschonken recht groot. Geschonden recht groot te maken en heerlijk. En ziet. Toen is hij gegaan tot het alleruiterste en allerlaatste. Hij, de onschuldige, wilde de schuldige zijn. Hij, de zondeloze, wilde de zonde zijn. Hij wilde de ballingschap met de dood bekopen. Wat hitte doet mij branden. Vreselijk. Niemand kan het weten. En het evangelie is ook sober in het verhalen van zijn lijden. De woorden zijn aangrijpend en diep, maar niet uitgeweid. De evangelieën wijden er niet zo over uit, zoals wij over het lijden van een mens kunnen uitweiden in onze gesprekken. Daarmee wil het evangelie zeggen, mensenkind. Ge ziet het, maar ge zult het niet kunnen doorgronden. Waarom niet? Waarom zult ge het niet kunnen doorgronden? Omdat hij het doorgrond heeft. En omdat wij u, terwijl u ten dode gedoemd bent, de touwen van u afschroeiden. En gij wandelde. En gij uit de mond van de vuuroven naar buiten kwam. En gij zelfs in uw klederen nog niet verschroeid was. En uw haar is ongeschonden. En zelfs de reuk is niet in de kleren. De reuk van het vuur. Zo volmaakt. Zo volkomen is onze Heere en zaligmaker in het gericht Gods ingegaan. Dat die moordenaar, die ene, zonder verzengd te worden, inging in Gods paradijs, vrijgesproken is door het gericht van God, om die vierde, om die andere die erbij was. Zo alleen worden schuldigen, die weliswaar de dood hebben verdiend, en het vuur hebben verdiend, in vrijheid heen gezonden, maar Jezus bleef achter. Want het is nu uw uren en de macht der duisternis. Indien ge mij zoekt, laat deze heden gaan. En ze gingen, weinig eervol, vluchtende, maar ze waren vrij. Niemand kon ook die weg met hem bewandelen. Zie eens. Nou zegt niet de duivel, ook niet Nebukadnezar. Maar nou zeggen de engelen, de gezaligde en de vader zelf. Komen jullie hier. Kom eruit. Want de hitte van mijn gramschap is voor eeuwig geblust. De schuld van mijn volk heb ik uit het boek weggedaan. Ook zie ik geen van hunne zonden aan. Ik vind in gunst en niet in wraak mijn lust. Kom hier. En ze komen uit, op weg naar de verbranding. En de reuk van het vuur wordt zelfs niet geroken aan hen. Zo volkomen, alsof ik dwaas, ellendig schepsel, al de gehoorzaamheid volbracht had, die Christus voor mij gebracht had. En dat die gehoorzaamheid mij zo geschonken en toegerekend wordt, alsof ik zelf nooit geen zonde gekend, nog gedaan had. Dat is nu het grote wonder, wij uit het vuur uitgerukt. Hij het offer dat gans verteerd is. Wij de vriendelijke stem van de Vader, kom kinderen, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Wij moeten zeggen, wie heeft mij zulks gegenereerd? Ik was verloren. Ik had niets dan schandelijkheid en schaamte. Wie heeft zulks gedaan? Maar hij zegt, kom hierheen. Ik heb u lief. En die andere die kermt en wordt niet verhoord. Waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik leid? Groot is onze God, vol krachten. Ben je een balling? Ja, ik bedoel nou niet zonder meer in de verkeerde zin een vroom mens. Nee. Want dan loop je met je neus in de wind door Babel heen te stappen. Wij zijn zo niet. Nee. Maar als het een klein beetje verkeerd schiet, dan bind je wel in. Dan wrijft de angst je aan. Nee, dit waren mensen die zaten midden in het leven. Maar er kwam een punt toen het daarover ging. Is God God? Is Hij verlosser? Afgezien van het feit of ik wat verdiend heb, ja of nee. Of hij me verlossen wil, ja of nee. Afgezien van alles. De God Abrahams, Isaacs en Jacob is alleen God. Toen konden ze geen stap meer doen. Konden ze geen stap meer doen. Ja. Is het zo? Dat je zegt, bij al mijn ellendigheid en dwaasheid en verkeerdheid. En dat ik beschuldigelijk ben. Maar dat durf ik niet te ontkennen. Dat kan ik niet ontkennen. Dat er een almachtige God en een almachtige kracht is. En een sterke zaligmaker die me telkens weer van de mond, van de kuil terugroept. En zegt, nee, ik heb geen lust in je dood, zondaar. O, wat is dat dan een troostrijke geschiedenis voor de zulke. Wat is dat vol van majesteit en heerlijkheid. Of we huilend of star de oven tegemoet treden. Om te ontdekken, er is er ene in geweest. Ene. Wij zijn vrij geraakt. De strik brak los. En hij liet zich binden. En ging in het gevangenis. O, hoop dan op hem. Op hem alleen. En zijt ge diep bedolven onder uzelf. Onder uw eigen vlees. Onder uw eigen kleinmoedig hart. Zodat ge uzelf schaamt. En de naam van een kind niet durft te dragen. Omdat ge niet waard bent om een kind genoemd te worden. Bedenk dan nog. Hij heeft zijn eigen kind niet gespaard. Maar heeft hem voor hen alle overgegeven. Opdat hij zou bevrijden van de angst en de benauwenis der hel. Daarom geldt, houd aan, grijp moed, al trillen uw benen. En hangt er een waas voor uw ogen. Want onze Heere en Zaligmaker is een levende Zaligmaker. Die doorgaat om een volk zalig te maken. Uit louter genade. Amen.